Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Een constructeurstitel die beslist is, een wereldtitel die beslist is en een seizoen dat nog 5 races duurt. In deze pitstop een paar dingen waar je de komende week op kunt letten in het Formule 1 seizoen. Dat gaan we doornemen met onze man Marijn Abbehuis. Dit is de AD Formule 1 podcast. Mijn naam is Etienne Verhoef. Marijn, je hebt na Japan even kunnen bijkomen zeg maar van Japan. Hè? Je hebt even nog van Japan kunnen genieten. Je hebt Qatar heb je ongetwijfeld gezien voor de buis. En toen bedacht jij jezelf ook, ja wacht even, maar we moeten zo meteen nog naar een aantal continenten toe. En nu, toch?
Ja, enerzijds wel. Anderzijds wisten we natuurlijk allemaal al lang dat hij in Qatar wereldkampioen zou gaan worden.
Ja.
Daar leek het al heel lang op. En dus ja, die reis die ik nu ga maken naar Amerika, Mexico, Brazilië. Daarvan gingen we eigenlijk altijd wel vanuit dat dat een reis zou zijn nadat de wereldtitel zou worden beslist. Dus ik was er ook wel een beetje op voorbereid.
Nou mooi, maar dan kunnen we een paar takeaways toch voor de komende weken meenemen. En de allergrootste takeaway begint nu te worden de toekomst van Checo Perez, of niet?
Ja absoluut. Die moet nu toch zijn stoeltje nog gaan veiligstellen in de komende 5 races. En dat het zover is gekomen, dat is heel veelzeggend. Want we hebben dit onderwerp best wel veel besproken en ik heb dan elke keer benadrukt van oké, als je mij vraagt, is Checo Perez degene die dit stoeltje verdient, dan is mijn antwoord onherroepelijk nee. Maar is het te verdedigen dat Red Bull hem erin laat zitten? Daar was het antwoord eigenlijk een ja op, want hij is nog steeds de enige, de nummer 2 op de lijst met de meeste Grand Prix overwinningen dit seizoen. Hij is nog steeds de nummer 2 in het WK, maar hij dreigt die nummer 2 plek nu toch wel te gaan verliezen.
30 punten heeft de voorsprong op Hamilton. Hè? Daar heeft hij 224 om 194. Even voor het perspectief. Ja. Verstappen staat op 433.
Ja, dat het verschil tussen Verstappen en Perez veel te groot is. Daar is iedereen het over eens. Als hij tweede blijft en als hij Red Bull het gevoel geeft dat hij ook volgend jaar weer gewoon tweede in het WK zou kunnen worden. Ja, dan hebben ze in principe geen reden om hem eruit te halen. Alleen, ik denk dat iedereen daar momenteel best wel flink aan het twijfelen is. Want hij zit in zo'n ongelooflijk slechte serie. En hij maakt zo bizar veel fouten. En hij blijft zo ongelooflijk ver verwijderd van het niveau van Verstappen. En eigenlijk ook te vaak heel ver verwijderd van plek 2 in een Grand Prix. Ook als het circuit op dat van die Grand Prix gewoon heel goed bij de auto past. En ja. hem alle gelegenheid geeft om inhaalacties te doen. Als hij weer eens een kwalificatie is tegengevallen. Aan het begin van het seizoen was dat vaak niet zo'n groot probleem. Maar inmiddels is het echt al zo lang een aaneenschakeling van teleurstellingen. Dat het tijd begint te dringen voor hem.
Ja, want dat merk je ook een beetje aan de woorden van die Helmut Marko dan uitspreekt. Hè, over ja, hij moet wel gaan presteren. Niemand heeft het eeuwige leven zo'n beetje bij Red Bull. Er zijn te veel verhalen nu waarbij je denkt, ja, dit gaat een kant op dat ze als ze een mogelijkheid zien, dan gooien ze hem eruit.
Ja, en dat begint ook. Wij vonden het allemaal al best goed te verdedigen. Want hè, wij halen er dan automatisch de situatie Nyck de Vries bij als vergelijkingsmateriaal die veel minder tijd en veel minder geduld heeft gekregen dan Perez. Maar goed, ja. Dat valt dan dus nog te verdedigen vanwege het feit dat hij tweede staat. Maar kijk, weet je wat misschien ook wel een beetje het nadeel is voor Perez? Is dat Lawson het zo goed doet in die AlphaTauri ook al.
Ja.
Is dat nu wel weer een beetje aan het, zeg maar, ja, die piek is wel een beetje voorbij, zeg maar. Maar alsnog, weet je, het is een jonge coureur die het als invaller echt prima heeft gedaan. En die heeft geen stoeltje volgend jaar in die AlphaTauri. Terwijl heel veel, op het moment zeg maar, dat die beslissing werd genomen, vonden echt superveel mensen dat eigenlijk heel jammer en zonde. Dat stoeltje niet naar hem toe gaat. Dus ze hebben opties.
Ja.
En prima opties.
Wat zijn nadeel is natuurlijk dat sinds de zomerstop, sinds Nederland, hij 5 races heeft gereden en maar 1 keer een podiumplek heeft gereden. En alle andere keren, in Nederland was hij vierde, maar dat hij voor de rest niet of nauwelijks in de buurt is geweest of uitgevallen is en gewoon weer steeds faalt. En dat maakt natuurlijk wel wat lastig om te verdedigen dat je volgend jaar er nog in mag zitten. De andere kant is, ik vraag me ook oprecht af of Daniel Ricciardo als tweede coureur van Red Bull het heel veel beter gaat doen in die auto. Want dat is ook maar gebaseerd op het verleden. Hè? En dat was toen Verstappen uiteindelijk die onderlinge strijd won en Ricciardo naar Renault ging.
Ja. Kijk, ik denk wel dat Ricciardo een man is die je heel goed kan uitleggen van oké, jij bent een ervaren nummer 2 achter Verstappen en je bent de nummer 2 achter Verstappen, realiseer je dat heel goed. Je gaat geen races winnen. Misschien 1 of 2 keer in een jaar. Misschien 3 keer of 4 keer als je het goed doet en een beetje geluk hebt. Maar dat is niet je doel. Je doel is om tweede te worden in het wereldkampioenschap en om ervoor te zorgen dat je hem goed ondersteunt. En dat is natuurlijk nu niet per se het verhaal met Perez. Misschien is het wel zo, alleen iedereen zegt eigenlijk altijd dat dat niet zo is. Perez zelf zegt, ik wil wereldkampioen worden en ik wil de strijd aangaan met Verstappen. En ik krijg die kans van het team. Okay. En Horner zegt dat ook, zeg maar. Dus hoe realistisch dat is en hoe logisch dat is, daar kan je natuurlijk over discussiëren. Alleen op het moment dat je Ricciardo naast Verstappen zet, dan zal dat heel nadrukkelijk de boodschap moeten gaan zijn. Om ervoor te zorgen dat Ricciardo zichzelf niet vergalopeert. Want als hij het idee heeft van ik moet zoveel mogelijk races gaan winnen in deze auto en hij bokst ook tegen Verstappen op, dan heb je weer hetzelfde probleem. En dat probleem krijg je in principe met iedereen.
Ja, ja, de vraag is natuurlijk, we hebben het daar vaker over gehad. De vraag is, waar gaat het doen met die teams in de Formule 1? Dat ze een eerste man hebben en daarachter een ideale secondant hebben, zoals Bottas dat was bij Lewis Hamilton. Of dat je toch voor 2 topcoureurs in 1 team gaat. Wat bij, nou ja, nu bij McLaren lijkt te gebeuren met Piastri en Norris. Die elkaar een beetje het leven ook hier en daar zuur kunnen maken. Of Hamilton en Russell. Of Leclerc en Sainz. Ga je voor 2 sterke coureurs? Of ga je dan met Ricciardo een man die genoegen neemt met die tweede viool?
Ja, als je in staat bent om uit te zoomen. Je eigen belang naast je neer te leggen als je nu Horner of Marco bent en te veel liefhebber bent van de sport en van spanning en van heroïek, dan zeg je, we zetten er een coureur naast die misschien wel in de buurt zou kunnen komen van Verstappen. Alleen ze hebben daar natuurlijk 0,0 baat bij. Ja. Want Verstappen is alle geschiedenisboeken aan het herschrijven en Horner is momenteel de teambaas aan het zijn die samen met Verstappen straks naast Schumacher en Hamilton kan komen te staan. Misschien er wel voorbij kan als het allemaal goed gaat met die motor straks vanaf 2026. En waarom zouden ze voor een situatie zorgen die misschien voor strijd of irritaties of voor dat ze elkaar eruit rijden in een Grand Prix of allemaal dat soort dingen. Dat moeten ze gewoon niet willen. Ik snap dat ze dat niet willen en dat gaan ze denk ik ook nooit doen.
Nee. Maar goed, dan heb je eerst de Grand Prix in Amerika in Texas, Austin. Dat is de eerste die je zo meteen hebt. Daarna heb je dan Mexico. Je moet het toch pappen en dat houden de komende 2 weken. En dat je niet gaat zeggen, Perez vliegt er nu uit. Want als je met die boodschap Mexico ingaat, dan weet je zeker dat er bij Red Bull een paar man minder het land binnen worden gelaten, toch ongeveer? Of dat er inderdaad wat reserveonderdelen van een Red Bull worden achtergelaten bij de douane, zeg maar. Dat je daar alleen voor Perez dat alles doorgaat en voor Verstappen blijft alles achter de douane hangen straks.
Ja, dan moeten ze verkeerde stickers erop plakken. Dat ze denken dat het voor Perez is.
Tippie, nee. Eventjes wel. Ja, inderdaad, als het gedoe oplevert, even inderdaad voor Checo Perez een stickertje erop plakken. Hè? Ja.
Ja, precies. Precies. Wat ik me wel gelijk afvraag is, hoe gaat het sentiment richting Verstappen zijn in Mexico? Ja. Want lange tijd heb ik eigenlijk gevreesd dat sentiment super negatief zou gaan zijn. Vanwege Brazilië vorig jaar. Dat was natuurlijk na Mexico. Vorig jaar viel het nog wel mee, zeg maar. Een beetje de aversie tegen Verstappen, omdat hij Checo misschien lastig maakt. En ze waren natuurlijk super teleurgesteld in het feit dat hij hem dat plekje niet wilde geven. Hè? Want wat nou de Mexican Minister of Defense als het jou goed uitkomt, maar als het je even niet goed uitkomt, dan gun je hem niks. Dat sentiment zou nu natuurlijk zomaar eens best wel weggeëpt kunnen zijn, doordat Perez het gewoon niet laat zien. Dus ze hebben eigenlijk niet zo gek veel om te haten, om dat woord, is misschien een beetje een groot woord, maar om dat woord maar te gebruiken richting Verstappen, want ja, het ligt eigenlijk allemaal aan Perez.
Alhoewel ik bij papa Perez denk dat hij daar anders over denkt, hoor. Ik heb die man natuurlijk de afgelopen jaren vaak gezien op het circuit. Die denkt er echt heel anders over.
Ja, ja, ja. En wat natuurlijk ook, kijk, Mexicanen zijn er ook een koning in om de situatie een beetje in hun eigen voordeel uit te leggen. Ja. Dus misschien focussen zich er wel gewoon heel erg op dat de nummer 2 van het WK een Mexicaan is. En dat is volgens mij ook best historisch.
Precies. Nou goed, dat is iets voor de komende week om in de gaten te houden. Iets anders. Zijn er records die Verstappen nog kan breken? Zijn er nog veel of niet?
Ja, volgens mij wel. Sowieso natuurlijk de meeste races in 1 jaar. En ik denk ook de hoogste winstpercentage in 1 jaar.
Ja.
En hij kan zelfs, dat is misschien het meest interessante om te zien. Volgens mij kan hij zelfs al gelijk of voor Vettel komen als hij de rest wint. Als het gaat om gewonnen Grand Prix in zijn hele carrière.
Ja, dus er zijn nog wat records te breken. Volgens mij heeft hij ook nog iets met die pole positions, toch, die hij kan binnenhalen dit jaar. Dat hij er zoveel moet halen nog.
Oh,
is dat
zou
ook
wel
redelijk op hetzelfde rijtje.
Dus dan zou kunnen. Moet ik me even verdiepen.
Ja, dus er zijn nog wat records voor de komende dagen, de komende weken waar we naar kunnen kijken.
Zeker. Verstappen rijdt niet voor de records, hè?
Nee, die redt voor om wereldkampioen te worden. En omdat hij niet voor de records rijdt, doet hij de komende week ook rustig aan, toch? Dat zagen we ook toen dat hij in de sprintrace wereldkampioen was geworden. Dat hij heel rustig aan.
Precies. Verstappen zegt altijd, ik rijd niet voor de records, maar ik wil gewoon alles winnen.
Ja, ja, maar dan heb je uiteindelijk ook alle records, dus dat scheelt. Weet je, als je gewoon die focus houdt, maakt het toch geen reet meer uit, toch? Ja.
Nee, precies.
Ja, nou, dat is interessant. Ik ben wel benieuwd of Verstappen hier en daar nog risico neemt met een rondje, zeg maar, met een kwalificatie. Of dat hij dan toch denkt, nou, weet je, dat kan me... Maar het zit niet in hem om gas terug te nemen, lijkt mij altijd bij hem.
Nee. En weet je wat? Hij wil gewoon heel graag weten of er meer uit die auto te halen is. Of er meer uit het pakket te halen is. Dus ik denk dat hij gewoon voortdurend zal blijven zoeken naar ook gewoon informatie.
Die ze ook voor volgend jaar dus weer kunnen gebruiken, toch?
Precies, ja. Precies. En ja, weet je, hij heeft natuurlijk... Het mooiste voorbeeld was natuurlijk Japan. Dat ze in de kwalificatie, dat hij al wist... Ik ga die kwalificatie winnen. Hij lag er al zo ver voor. En dat hij dan toch nog even graag een 1.28er wilde rijden. En dat dan ook doet. Een paar keer bijna de muur raakt, zeg maar. Omdat hij zulke scherpe lijnen rijdt. Dat zit er gewoon in. En ja, hij is natuurlijk misschien juist nog wel meer in de positie. Om gewoon af en toe een beetje het randje op te zoeken. Om dat perfecte rondje te rijden. Om dat geweldige gevoel te hebben. Om dat soort historische dingen te doen. Dus dat gaat hij echt niet laten.
Nee, want we kijken dan gelijk met een schuin nog ook naar komend jaar. Welk team komt er nou dichterbij? En ik moet zeggen, dat is ook een soort van dagkoers. Want op het ene moment denk je, nou, Mercedes zit dichterbij. Dan denk je, McLaren zit dichterbij. Dan denk je, Ferrari komt dichterbij. Het blijft een beetje vertekenen. Of heb jij wel een duidelijk beeld daarvan?
Nou, het enige team dat een constante stijgende lijn laat zien is McLaren.
Ja, maar dat is inderdaad de laatste weken laten die je steeds zien dat ze voorin mee kunnen doen en bovenin mee kunnen doen. Dat klopt.
Ja, want eigenlijk sinds de zomer, sinds ze er ineens bij stonden, zijn ze ook niet meer weg geweest. Zij zijn echt wel een usual suspect op het podium zo'n beetje. Ik denk alleen Monza niet.
Mm-hmm. In Nederland ook niet. Nederland stond ook niet op het podium. Nederland was het Alonso en Gasly.
Oh ja. Ja. Ja.
En toen Perez.
Ja, dat klopt, ja.
Toen stond Norris als 7e.
Ja. Oké.
Okay. En Norris stond inderdaad op het podium. Singapore stond hij op het podium. Japan was inderdaad het podium met 2 McLarens. En in Qatar, laatste, was natuurlijk ook Piastri en Norris. De laatste 2 Grand Prix staan ze structureel op het podium inderdaad. Ja, laatste 3.
Ja, en dus ook op allerlei verschillende circuits. Dus en op en in Singapore. En een week later weer en een week later weer. Dus... En zij komen natuurlijk best wel van ver, relatief. Want ik zit ook even te denken, ik kan me ook nog herinneren dat Nick de Vries zat te vertellen over welke teams er sowieso boven AlphaTauri zouden finishen. En dan had hij het over Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin en Alpine. Dan noemde hij McLaren niet eens. Want die begon natuurlijk ook heel matig aan het seizoen. En als je dan kijkt waar zij nu staan, dan verwacht ik het meest van dat team richting volgend jaar. Ja. Want die zullen waarschijnlijk 4e worden in het constructeurskampioenschap. Dus die hebben dan ook nog meer geld te besteden. Die hebben ook meer windtunneltijd komende winter. Dus die zitten voor hun gevoel op de goede weg. Dat is ook best wel stabiel, die stijgende lijn dus. En ja, die kunnen op die voet door. Dus ik verwacht eigenlijk dat McLaren volgend jaar het tweede team wordt. Ja. Als je het me op dit moment vraagt, en dat doe je. Dus.
Nee, als je inderdaad ook wel kijkt naar die lijnen, zeg maar. Oostenrijk was de vierde plek voor Norris. Was voor het eerst dat ze op de vierde plek eindigden. En daarna die tweede en die vierde plek in Engeland. Maar daarvoor was het echt 16e, 15e, 14e, 8e, 9e keertje wat puntjes bij elkaar sprokkelen. Bahrein, Saudi-Arabië. Het was allemaal helemaal niks. En als je dan ziet hoe dat na de... Nou ja, eigenlijk vanaf Oostenrijk en Engeland eigenlijk gegaan is. Hongarije was Norris ook tweede. Norris was de eerste die een beetje aanhaakte. En daarna kwam Piastri erbij, zeg maar, in het tweede gedeelte van dit seizoen eigenlijk.
Ja. Ja, het zijn natuurlijk ook allebei echt nog hele, hele beloftevolle coureurs. Waar iedereen een hoge pet van op heeft. Waar iedereen nog een hoop potentie in je ziet. Dus ik denk dat het ook wel lekker werk is met die jongens. Dus ik denk dat ze misschien ook wel heel goed zijn. Gewoon in het terugkoppelen naar de engineers. Dus een beetje gissen voor mij. Dus dat zal ik aan die mensen moeten vragen. Is overigens wel een van mijn doelstellingen de komende weken. Om bij McLaren eens even te vragen hoe het komt dat zij zo'n stijgende lijn te pakken hebben. En of zij denken dat ze dichter bij Red Bull kunnen komen.
Ja.
Maar ja, dat pakket ziet er wel aardig uit.
Ja, precies. Maar dan is het vooral dat ze boven de rest uitsteken. En hier en daar op sommige circuits Red Bull 1-2 rondjes kunnen bedreigen bij de start ongeveer. Toch? Dat is een beetje het verhaal nu. Verstappen, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik zie volgend jaar nog niet zo heel veel bedreiging voor Verstappen. Ondanks dus al die nivellerende regels van de Formule 1. Dus zeg maar, het gat kan wel wat kleiner worden. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat het veel kleiner wordt. Want ja, Red Bull heeft het zo goed voor elkaar. En die kunnen ook... Die kunnen al zoveel tijd en energie nu al steken in het volgende seizoen. Dat gat niet te dichter gaat zijn.
Nee. Oké, dan gaan we dat maar eventjes zien. Dan gaan we kijken hoe McLaren of ze dat voort kunnen zetten. De komende weken. Nou ja. Inderdaad, wat we zeiden, in Amerika volgende week. Dat zou wel een circuit moeten zijn wat op hun lijf geschreven is, toch? Met die snelheid die je daar kan maken.
Ja, zeker weten. Zeker weten. Zal Zac Brown ook mooi vinden.
Ja, zeker. Voor ons is dat wel een uitdaging. Want het wordt voor jou een latertje met opnemen. En voor mij een vroegertje, denk ik. Hè? Want die race is om 9:00 s'avonds. Met het tijdsverschil.
Ja.
Ja, dan moet even goed plannen volgende week.
ja, dat worden weer allerlei constructies.
Dat zijn de ouderwetse constructies. En dan tot slot, want we hebben het over Amerika. Vegas, dat is de ene laatste Grand Prix van dit jaar. Dat wordt natuurlijk ook wel interessant, omdat daar voor de Formule 1 veel aan gelegen is. Hè? Ze zijn daar zelf fors in het investeren om daar een paddock neer te zetten. Ze willen ook daar misschien wel het nieuwe Formule 1 laten zien. Dat ze niet zozeer afhankelijk zijn van de Grand Prix, maar dat ze ook veel tickets zelf kunnen gaan verkopen. Mocht die testcase nou slagen in Vegas, dan kan je er lichtelijk van uitgaan dat ze dat natuurlijk op meer plekken zouden willen gaan doen, toch?
Ja, en die geluiden hoor je ook af en toe al wel, hè? Want toen vorig jaar er een hoop twijfel werd gezaaid over de toekomst van Monaco. En toen duidelijk werd dat Paul Ricard eraf zou gaan. Toen gingen er natuurlijk al geluiden op dat er een stratencircuit in Nice zou gaan komen als nieuwe Franse Grand Prix. Ja. Er zijn af en toe geluiden dat de Grand Prix van Spanje, dat die weggaat uit Barcelona van het circuit de Catalunya af. En dat het een stratencircuit in Madrid zou moeten worden. Dus zeg maar allemaal hele sexy plekken, om het zo maar even te noemen. Met gewoon eenvoudige, maar spectaculaire stratenrondjes. Die zitten er natuurlijk al heel veel in. Zeker als het seizoen zo'n beetje op een kwart, een derde zit. Dan gaat het er al over van... Mogen we nou eindelijk weer een keertje op een normaal circuit gaan racen? Want het is wel straatrace hier, straatrace daar, straatrace zus, straatrace zo. Maar ja, het is voor het publiek is het heel leuk. Voor een stad is het heel leuk. Het is eigenlijk voor iedereen is het heel prettig ook. Want vaak is het een stuk makkelijker om bij het circuit te komen. Omdat de infrastructuur veel beter is. Omdat er heel veel metro's gaan. Omdat ja, je in de stad kan logeren en dan op de fiets of lopend naar de Grand Prix toe kan. Dus het zorgt wel en voor mooie beelden en voor spektakel en voor een groter publiek die eenvoudiger er kunnen zijn bij het circuit. Dus het heeft heel veel toekomst.
Ja, en financieel is het helemaal interessant als de Formule 1 het zelf gaat organiseren. Als je inderdaad, zoals nu in Vegas, je eigen pedalclub kan neerzetten, zelf de ticketing kan regelen, dan zit er natuurlijk niemand meer tussen. Ja, daar heb je nog meer controle over. En dat zijn ze natuurlijk al aan het doen met die experiences die ze overal proberen weg te zetten. Maar als je het zelf kan doen, ja, dan wordt het zometeen wel een uitdaging dan om het een beetje leuk te houden waar je dan nog gaat racen. Hè? Of zouden ze ook zometeen circuits gaan opkopen dan maar van ja, dan kopen we het op, dan kan je daar in ieder geval je race houden.
Ja, nou ja, dat zou ook inderdaad nog kunnen, ja. Ja, of ze gooien er gewoon een paar spectaculaire nieuwe straatracers bij en ze doen het zelf. En dan verdienen ze weer net even wat meer geld. Hebben ze, kunnen ze nog beter aan potentiële kopers laten zien hoe winstgevend deze sportklasse is.
Ja.
Want daar zullen ze natuurlijk ook mee bezig zijn. Het is natuurlijk ook vaak, weet je, al die lange termijn contracten met bepaalde circuits die heel veel betalen. Die zorgen natuurlijk ook voor dat je aan een potentiële koper van de Formule 1 laat zien. Nou, dit is zo toekomstbestendig, dit is zo winstgevend. Doe hier maar eens even een fatsoenlijk bod op mensen uit Saoedi-Arabië. Dan kunnen wij eruit.
Ja. Overigens waren er twee dingen die mij nog opvoelen. We gaan Amerika twee keer de komende vijf races. Is dat een mooi moment om te zeggen dat Andretti toegetreden is tot de Formule 1 of niet? Aangezien die door die ene laatste fase is en het nu eigenlijk aan de teams is om toe te laten. Maar een betere plek kan je niet hebben, toch?
Ja, klopt. Ja. Maar ik ben daar wel benieuwd naar nog. Want ik durf nog niet te zeggen dat zij erbij gaan komen.
Nee, die teams houden tegen, een beetje.
Precies, precies. En dat zag je al een beetje aankomen. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom het zo lang heeft geduurd. Dus een beetje kinderachtig toch wel.
Ja, je kan gewoon nog een team bijzetten, ja. Maar ja, ze willen je krijgt nog geld betaald ook. En dat volgens het systeem, ze moeten ook nog toegang betalen, ja.
Ja. Ja, mij lijkt het wel interessant.
Ja,
ik ben er wel voorstander van.
Ja, als ze het bekend maken, denk ik dat ze het toch echt in Amerika gaan doen en niet op een andere plek. Als je dat in Qatar doet, heeft het geen waarde meer natuurlijk. Hè? Of in Saoedi-Arabië volgend jaar.
Nou, precies, ja, precies. Ja, nou, ja, zal het dan volgende week al of misschien in Vegas.
Vegas, dat is een podium voor Andretti toch, om dat daar bekend te maken.
Precies.
Een mercantiel.
Precies, je zou zeggen van wel.
Ja, als ik Andretti zou daarvoor kiezen als ik de mogelijkheid heb. Tot slot moeten we nog medelijden
hebben. Logan Sargeant gelijk aanstellen voor volgend jaar. Nou, want die heeft het super goed gedaan. Dus.
Nou, het is pas over 3 jaar natuurlijk dat ze erbij komen. Hè? Dus het is 2025 dat ze erbij mogen. Maar dan inderdaad alles gelijk vastleggen.
Precies.
En tot slot, moeten we nog medelijden hebben met Bernie Ecclestone, denk jij, of niet?
Nou ja, dit goed. Het was een schikking. Hij heeft geschikt voor ik weet niet hoeveel geld.
775 miljoen is de schikking.
Ja, nou, als je daarvoor kan schikken, dan zal het wel allemaal niet zo'n groot probleem zijn voor hem, denk ik.
Ik las dat hij dus een paar jaar geleden ook al een schikking had getroffen. Had hij ook al zo'n ding gehad in Groot-Brittannië volgens mij. Toen was het 75 miljoen. En nu was het een schikking die hij had gedaan. En die was 775 miljoen. Maar de goede man schijnt, het ging om een trust fund dat daar stond voor zijn dochters in Singapore en dat ging over 400 miljoen of zoiets. Dus daar was een beetje het gedoe mee. En uiteindelijk dus nu schikking. En daarmee, hij had nog 3 miljard staan. Dus op zich kon het wel. Hij wordt gezet op 3 miljard qua vermogen.
Oh, ja. Oh, dat is niet eens de helft hoeft hij in te leveren, joh.
Nee, dus dat valt nog wel best mee.
Kwart,
ja. Ja, dus relatief een derde ongeveer is hij kwijt. En dan, dat is dan een beetje peanuts, toch? Of niet?
Zeker.
Dus geen medelijden met hem?
Nee, zeker niet. Zou die meer alimentatie betalen of nu meer aan schikking?
Ik vraag me ook af wat het meest aftrekbaar is van de belasting. Die alimentatie of die schikking? Zie ik me nu te bedenken. Ik weet niet wat het meest gunstig is voor het vermogen. Maar eigenlijk ook wel gek, hè? Dat die wereld, als je dat terug gaat rekenen, dat zo'n grote boef eigenlijk zo lang de basis geweest van Formule 1, van dat circus. Als je over na gaat denken.
Ja.
We hebben het nu over de Qatari en Saoedi's. En ik weet dat het heel anders is met mensenrechten. Dat begrijp ik ook allemaal wel. Maar deze man is ook gewoon de baas geweest van de Formule 1. En die heeft gewoon 3 miljard op zijn rekening staan. In zijn vermogen. Ja. Eigenlijk als je erover nadenkt, ook krankzinnig natuurlijk.
Ja, dat is zeker krankzinnig. Het is een aparte wereld.
Ja, ja, als je geld hebt, dan ga je geld maken. En dan gaat het dit soort dingen eruit zien. Goed. Op naar Circuits of America.
Ja, heerlijk. Ja. Kijk ernaar uit om weer in Austin te zijn. Superleuke stad. Dus,
festivaletje erbij. Welke optredens heb je? Vaak is optreden toch? Is belangrijker?
Ja, ja. Nou, kijk, er is een festival in Austin altijd het weekend ervoor. Ja. Dus die mis ik. Dus had ik er vandaag al moeten zijn. En gisteren. Maar vrijdag cool is de Killers.
De Killers, ja. Oké, okay, ja.
Ja. Ja, en vorig jaar waren Green Day en Ed Sheeran en Interpol er.
Ja.
En dit jaar zijn de Killers op vrijdag en Queen met Adam Lambert op zaterdag.
Nou, dat is toch nog iets om naar uit te kijken, toch?
Ik ga zeker naar allebei die concerten, ja.
Dat zou ik ook doen, ja, als het dat toch is. Hè? Daar gaan die Amerikanen ook voor.
Helemaal,
voor die Amerikanen is de Formule 1 een hinderlijke onderbreking van een popconcert.
Nou, dat was het. Even serieus, dat was een paar jaar geleden was dat wel. Gewoon letterlijk. Ja. Arjan vertelt wel eens dat er een file naar het circuit stond op het moment dat de Grand Prix voorbij was.
Ja, precies.
Omdat ze dan naar Taylor Swift kwamen.
Ja, dat, nou ja, dan mag je aan gaan laven de komende dagen. Nou, nu kijken ze iets meer Formule 1 tegenwoordig. Het is iets hipper in Amerika.
Ja, nou zeker weten. Vorig jaar was het druk. Maar dat wordt wel interessant om te zien of het nu nog steeds zo druk gaat zijn voor de race. Nu al bekend is wie de wereldkampioen is geworden.
Ja.
Dat wordt wel interessant. Vorig jaar was het overigens ook al zo. Maar toen was het hartstikke druk. Volgens mij was het vorig jaar de drukst bezochte Grand Prix van het jaar die in Austin. Maar het wordt wel interessant om te zien, want die dominantie is nu natuurlijk alleen maar groter geweest. En Amerikanen houden daar doorgaans niet zo gek veel van, dus het geen Amerikaan is die domineert.
Nee, precies. Dat is waar. Nou, aardige aandachtspunten weer voor de komende weken. Wij spreken elkaar volgende week vanuit Amerika. Jij dan, ik gewoon vanuit Nederland. En dan gaan we maar weer eens kijken hoe het Formule 1 circus dan allemaal weer gaat en wat er allemaal gebeurt. Dus ik spreek je volgende week.
Yes.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!